Jan, ik heb even een proeverijtje meegenomen. Diverse whiskies, gewoon even integraal gaan we lekker proeven en kijken van smaakjes, geurtjes en wat het is. Dus ja, dit zijn de flesjes. Schenk even wat in, dan kunnen we daar wat leuks mee. Ik heb er al een paar voor jou ingeschonken.
Dus,
nee. Moet kunnen, toch?
Ja. Kijk hoor, ik pak even een klein kernglas erbij.
Ja, het is een echte proeverij. Hè? We gaan echt even technisch ruiken proeven.
Oh, weet je wat, wat leuk is? Ik zal deze er ook even bij pakken. Deze heb ik namelijk wel eens gehad. En om heel eerlijk te zijn, ik vind hem lekker.
Ja, spannend.
Ja.
Ziet er wel heel mooi uit. Heel echt donker.
Kijk, dus dan heb ik deze en deze.
Ja. Ja.
Maar, nou wordt het natuurlijk pas echt leuk als ik ze zo bij elkaar doe.
Wat ben je aan het doen? Ho, we gingen proeven, man. Je gooit alles bij elkaar, man.
Nee, maar ik vind die erg lekker. Maar hij mag voor mij iets meer pit hebben.
En ja, wacht even. Wat ben je nou aan het doen, man? Je gooit gewoon 3-4 whiskies bij elkaar.
Ik ben aan het blenden.
Je bent aan het blenden?
Ik ben aan het blenden. Dat doe ik al jaren. Lekker, man.
Dit noem jij blenden?
Ja. Ja, klein druppeltje water erbij voor het merrien.
Oké. Ik denk dat we eens eventjes moeten gaan kijken. Wat is nou blenden? Want
ik ga het je allemaal uitleggen, Dennis. Okay. Maar start de band.
Dit is Drop or Dram. De podcast voor whiskyliefhebbers. Van beginner tot kenner. Schenk je favoriete glas in. En geniet met ons mee.
Nou ja, Jan, man, dit gaat echt alle kanten op. Dit is geen blenden, dit is bij elkaar mikken.
Ja, maar dat, voor nu,
kom op.
Voor nu is dat een klein beetje, maar ik zal even vertellen hoe dat ooit begon. Ik had een vriend en die had wat te weinig ruimte in zijn kast. En die vond een whisky niet zo lekker, dus die deed die bij elkaar. En hij heette Walter en dat noemde hij dan de Vetted Malt. Hè? In de tijd dat je nog Vetted Malt had. Wat dat is, luister vooral naar Duits en daar komen we straks vast nog wel op terug. Dat noemde hij de Vetted Malt. En op een gegeven moment kwam die op een festival in gesprek met een van onze grote voorbeelden op het gebied van blending, John Glazer. En daar vertelde hij dat verhaal en toen zei hij, John, je bent heel goed bezig. Beginnend, maar goed bezig. Nou, weet je, en dat heb ik gewoon ergens opgeslagen. Tot ik een keer voor Glenrothes in Vught stond. En toen kwam er iemand naar mij toe en die zei van, ik vind die Glenrothes wel lekker, maar ik ben eigenlijk van de Piet. En ik had een beetje, een beetje jolige bui. Dus ik zeg, ga eventjes de meest Piet die halen die je hebt. Weet je wel, haal een Finlag of haal een Artback. Of maakt mij niet uit. Dan kom dan terug. En dat deed ik dan. Hè. Dan pakte ik daar. Dan had hij iets in zijn glas. Nou, een beetje eruit kiepen, want je wil mensen ook niet overvoeren. En dan ongeveer 1-1 met een toenmalige Glenrothes 95 bijvoorbeeld. Hè. Heel creamy van smaak, maar geen rook. Klein druppje water erbij. En dan zag ik die mensen echt allemaal glunderend weggaan. Dus we hebben dat die avond de Vught Special genoemd. Ja. En sinds die tijd ben ik een beetje aan het kijken van, ja, wat heb ik nou dat ik denk van, nou, ik vind dat leuk, maar
ja, maar kijk, weet je, dit is leuk. En ik weet dat veel whisky-liefhebbers hun allerlaatste restjes bij elkaar gooien in een fles. En dat dan de infinity bottling noemen. Hè? Ja, dus de oneindige bottling.
Moet je daar over nadenken.
Nou ja, kijk, want dit is ook wat je net hebt gedaan. Ik neem een prachtige proeverijtje mee. Dat we even leuk naast elkaar kunnen proeven. En jij flikkert het gewoon letterlijk in één glas. Niet gekeken. 1 centiliter, 1 centiliter, 1 centiliter. Plop.
Ja, maar dat is toch hetzelfde als wat je met stoofpotjes doet? Dat is toch gewoon de één pot?
Ja, nee. Ja, maar daar ben je toch ook, gaat het om balans. Het gaat toch om het eindproduct. Het gaat toch om.
Nee, maar het is geen. Ik ben de eerste om toe te geven dat het geen briljant product is. Maar proef hem nou eens even.
Ja, het gaat proef alle kanten
even
op.
Nee, hou nou even. En dan merk je nu, zeg maar, hè, dat rokerige wat je normaal hebt, wat best wel overpowered is, dat heeft nu een kleine extra dimensie. Even dat creamy mouth gevoel.
Ja, vooral gaat één kant op.
Ja, nee.
Jeetje. Nee, nee. Ja, sorry, maar...
Ik kan hier zo van genieten.
Ja, ik blending. Echt. Ik vind het te doen. Er is eigenlijk de meeste mensen die ooit met whisky in aanraking komen... als eerste komen in aanraking met blended whiskies. Ah. Nou moeten we even kort uitleggen, misschien voor de mensen die wat minder bekend zijn met whisky. Je hebt een aantal soorten whisky. Je hebt blended whiskies, je hebt blended malt whiskies en je hebt single malt whiskies. Dat zijn termen die hoor je heel regelmatig voorkomen. Single malt.
Ja, even een hele kleine roundup hè, voor de mensen die dit jaar, dit seizoen voor het eerst instappen. Dus je hebt granen en die granen kun je mouten. Hè? Dan geven ze even een behandeling dat er wat meer suiker in zit. Dan heb je gemouten granen. Als je als één distilleerderij van één soort gemouten graan een whisky maakt, dan is dat een...
Single malt.
Single malt. Je kan ook whisky maken van allerlei soorten granen. Maakt het even niet uit. Gaan we nu ook even niet benoemen, maar dat is dan een... Een grain.
Een grain whisky. Ja. En dat doe je meestal niet in die koperen potstils, maar in tegenwoordig lange, grotere.
Ja, en die lange, grotere stils, dat is continu distilleren en zo. Dus dat is wat sneller, wat makkelijker, wat goedkoper, wat rauwer. Heeft wat meer ruwe randjes. En als je die twee bij elkaar doet, even heel simpel nu hè.
Ja.
Dan heb je de eerste blend.
Dan heb je een blended whisky.
Ja. Vroeger kon je ook verschillende single malts bij elkaar doen. Dat heette dan een...
Blended malt.
Ja. En tegenwoordig, vroeger heet dat een vetted malt, tegenwoordig een blended malt.
Ja. Ja, nee, dat is
even kort. De basis van blends.
Maar dan zie je inderdaad, en ik snap best wel dat mensen tussen de bromen het bos niet meer zien. Dat heeft natuurlijk te maken, er zijn zoveel whiskymerken in een goede slijterij, wijnhandel, tegenwoordig binnenkomt. En het varieert inderdaad van €12 de fles tot... The sky is the limit. Ja, het maakt echt niet uit. Nee. En dan staan het allemaal... Maar dat weten mensen echt niet meer wat ze moeten doen. En wij krijgen natuurlijk als...
Wij mochten natuurlijk vorig jaar zijn bij de introductie van de Chichibu. Hè? Een Japanse blend.
Een world blend zelfs.
Nou, wat kostte die nieuwe serie? 2100 of zo?
Ja, zoiets. Dat waren even andere whiskies. Ja. Maar wel samengestelde whisky.
En ik heb hier een hele mooie. Die moet je dadelijk ook even proeven, Dennis. Dit is al... Hij is niet meer te krijgen, mensen. Maar toch even voor het gevoel... Een Glen Alba. Hoef je ook niet naar te googlen. Dat bestaat helemaal niet. Dat is een Duitse Lidl blend.
Ha.
Maar van 27 jaar oud en dan voor toenmalig €45.
Nou, daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Maar inderdaad, blends. Daar wordt nog wel eens gekscherend als wij op een festival staan of een tasting. Een beetje op neergekeken.
Ja,
dat vind ik toch wel een dingetje.
Ja, doe dat niet. Doe dat niet, mensen.
Het is maar goedkoop en ik drink alleen maar single malt. Ik ben alleen maar blends voorbij. Tuurlijk, single malt is heel uitgesproken in smaak. Maar de smaak van een distillerij, een idee wat zij daar hebben. En een blend is natuurlijk gewoon een samengestelde whisky. En ik zeg altijd wel eens gekscherend, het is het schilderij. Wat zo mooi gemaakt is door tegenwoordig Vermeer of Rembrandt in die tijd. En die allerlei kleurtjes, de single malts, tot een prachtige compositie samenstelden. Daar ben ik een beetje van die kleurtjes denken. Jij bent meer van muzieknoten.
Nee, zeker. Maar ook het meisje van Vermeer, hè, die nu even in Amsterdam hangt. Maar dat meisje met de parel van Vermeer, die valt natuurlijk zoveel op. Omdat er ook schilderijen omheen hangen die net iets anders zijn en minder opvallen.
Nou, ik denk
dus
dat
je hebt het gewoon nodig.
Ik denk dat we eventjes wat dieper in de blends moeten gaan.
Ja, vind ik een goed idee. En jij weet het al heel lang. Maar voor mij begon mijn blend ervaring en mijn blend gevoel. En ik heb nog steeds een heel warm hart voor dat merk. Bij deze.
De Cutty Sark.
Wauw.
Ja, maar Cutty Sark is ook wel een blend. Ook een beetje niet begrepen blend, vind ik dat.
Ja.
Het is een wat voordeliger productje.
Ho.
Nou, maar dat bedoelde ik niet.
Het instapmodel is een wat voordeliger product.
Ja.
Want je hebt natuurlijk ook blends kunnen en range hebben.
Ja, maar ik vind het wel leuk, want dat ken jij, dat verhaal daarachter.
Ja.
Want als mensen dan zeggen en ze proeven hem heden ten dagen... en dan hebben we het over wat een hot item 2023 is natuurlijk... We hebben allemaal meningen, maar de tijdsgeest is denk ik heel belangrijk in deze. Toen deze natuurlijk ontwikkeld werd... of samengesteld, gemaakt, verzonnen is... Mm-hmm. Dacht men heel anders over smaken, geuren. dan dat we er nu doen.
Maar als dat het enige was, dan zou die op een gegeven moment van de markt verdwenen zijn, denk ik. De Cutty Shark is ontwikkeld door wijnmakers die whisky dronken terwijl de vrouwen, dat was nog voor de emancipatie, de vrouwen in de keuken het eten stonden te maken. Zij wilden whisky drinken waarna ze nog ook goede wijnen konden proeven. Dus niet meteen het hele smaakpalet veroveren. Dat één. Twee, wij kunnen hier in Nederland in ons noordelijke klimaatje wel keihard roepen dat iedere whisky bij een kampvuur gedronken moet kunnen worden. Maar Cutty Shark is in de zuidelijke staten een van de grotere whiskies. Omdat als het warm weer wordt, het een heerlijk drankje is.
En dan ben je wat frissers, dan ben je wat lichters.
Ja. Ja. En nogmaals, dan heb je dus, ik heb het nu over de gewone Cutty Shark die voor, nou wat is het, €15 ongeveer in iedere winkel te koop is.
Ja.
Maar je hebt ook de Cutty 12 gehad, de 18, de 25. Ja. Dat waren fantastische drankjes.
Absoluut. Hey, maar over Cutty Shark gesproken. Mooie, een heel klein mooi bruggetje. De Cutty Shark, mooie theeklipper.
Ja.
Waar ligt die?
In Londen.
En de mensen die het hebben uitgevonden, om het maar zo te zeggen, waar zitten die?
In Londen.
Weet je wie er ook in Londen zit?
Nee, die niet meer. Hè? Die politicus die ze net weg hebben gestuurd.
Nee, John Glazer, je noemde hem net al, met Compass Box.
Oh, kijk.
En daar hebben we natuurlijk al een keer in het verleden een uitzending over gemaakt. Dat ja. Het is voor mij een whiskyheld. En ik denk voor jou ook wel een beetje. Het is toch wel een legende in de whiskywereld.
Hij is een beetje de Lou Reed van de whisky, denk ik.
Ja, dan moet je zo meteen nog maar even uitleggen.
Ja, nee, dat doe ik met liefde. Ik bedoel, heel tegendraads, heel eigenzinnig. Maar wel echt een grote roerganger.
Absoluut. En ik denk dat ik hem die vraag maar eens even moet voorleggen. Want ik ben weer even terug geweest naar Londen. En toen heb ik gevraagd aan John van wat is blending?
Dit is Drop or Dram. What is blending? Blending is the creation of something from different elements that did not exist before.
Is it like what I always start to do, the different colors and making from the different colors a beautiful painting and not just throwing all things together and say it is a painting?
Yeah, I think that there are different approaches to blending. And you said that some people think in Scotch whisky terms that blends are inferior to single malts. And one of the reasons that people have thought that over the years is there are a lot of really poor quality, boring blends out there, especially the cheap ones that you find in supermarkets and so forth. There are also really boring single malts out there. It's not about whether, you know, whiskey quality is not about whether it's a single malt or it's a blend. It's not about category. It's about the quality of the liquid in the bottle. And the science is that there is no reason, rationale for a whiskey from a single distillery being somehow higher in quality or even necessarily greater in flavor interest than a whiskey that is composed of a blend of from different distilleries. There's no science behind that. It's all about the quality of the liquids and the character of the liquids. And with blending, we're simply drawing together different liquids from different sources to make something that didn't exist before. And if we're doing it well, with skill, with an artisanship behind in terms of our intent, we can make something that's every bit as compelling as any single malt out there.
So taking different words and making new stories.
Yeah, in a sense, taking different words and making new stories is a lovely metaphor.
Yeah, and talking about those things, aromas and flavors, key components. How does it work? Because just throwing together great single malts together and making a blended malt, or taking great single malts together and adding a grain whiskey to just make it or cleaner or cheaper, depends on how you look at it. It doesn't work like that because we're here in a blending room and I'm surrounded by tons of sampling bottles from all over the place. And I'm not naming the distilleries, but there's from different
you can
distilleries,
name the distilleries. It's
but okay. Even from distilleries, there are different types of cars, different things. How do you approach a blend like that? And not only a blend in general, but maybe specific on a Compass Project blend, because I have to emphasize that you make some. You're like a wizard. You also do only use a few of the single malts available and the blends and the grains available, and make it together and make it work.
Yeah, and how do we do it? I think it helps to have some historical context for blending, and I'll do the 90-second potted history of blends in Scotch whiskey. It was, you know, in the 19th century when tax laws changed in Scotland and people could start blending grain whiskies and malt whiskies together. That spawned the Scotch whiskey industry as we know it today. And people with names like Walker, Dewar, Chivas, Bell started branding the blends, the concoctions, if you will, that they were making, combining, generally speaking, but not always, malt whiskey and grain whiskey. There was some single malt blends going on back then as well. That created the industry we know today. And the reason that so many distilleries can exist in Scotland is not because of the single malt brands that they might represent today, but historically it's because they were used primarily for blending. And so as Scotch whiskey became more popular over the decades and into the 20th century and after the war, the demand for these single malt distilleries grew and they expanded capacity, and Scotch whiskey became this global success story, this global commodity, to the extent that when it became less fashionable in the 80s and 90s in places like Western Europe and America, they started discounting to try to maintain their market share and so forth. And they started making the products in cheaper ways. And all of this commoditized blends and made the image of them go down in people's minds. Now, it doesn't mean that fundamentally combining different whiskeys from different distilleries is bad or somehow inferior. Not at all. I can show you a science, a study from a science journal from several years ago that establishes that most people cannot tell the difference between blends and single malt. So you can't tell the difference. It's just not possible. I mean, some blends might be really poor quality, and if you put it against Ardbeg, anyone can tell that difference. But when they did this research, they proved there's no difference. There's differences in character and in flavors and in styles, and that's down to the intent of the maker. And now I'm done after I make this point. That's what we're talking about here, going from talking about the intent of the maker, because you can make great single malt, you can make boring single malt, you can make boring blended scotch, you can make amazing, compelling blended whiskies.
As we are in a blending room, can you take us through your approach to how you put together a blend in a certain way? Because it's not just like having great single malts come over here with samples, they're back in Scotland, throw them in one big jar, shake them around and put them in a bottle. It's more than that.
That's
and we
right.
talked about it in a different episode about Compass Box. It's more than that. It takes a long, long time, but it's not only flavors, aromas, but it's also story.
Ideas. Yeah. It starts with an idea. And then, you know, we have this quotation up on the wall. It says, I begin with an idea, then it becomes something else. I begin with an idea, then it becomes something else. And that explains the creative process in making blends the way we do it here at Compass Box. So, you know, this is not about throwing together whatever we have. We start with an idea. Let's make a whiskey that stylistically is like this, tastes of this, inspired by that whiskey over there. Sometimes we're inspired by the world of wine. Here's an amazing cask finished in a wine, amazing cask of whiskey finished in a wine cask. Let's build around that. That's where we start, with an idea that we're trying to get to. It's like trying to finish a puzzle. We know what we wanted to get to at the end. How do we get there? And we, you know, the process for us is based around spreadsheets. It's a creative process, but it's based around spreadsheets. You know, and you're writing songs, you're putting music on, and you're notating music on paper. Well, we're using spreadsheets with numbers and words and names of distilleries. Every time we try to create a recipe that's trying to bring to life the idea we have for this project, we write down that recipe on a spreadsheet, and in percentage terms, you know, 20% of distillery X, 15% of distillery Y, 7.1% of distillery Z, whatever it might be. We blend that up in a roughly 100 milliliter sample bottles. And then we let it sit a few days, and then James and I will taste it together. We'll taste it, and then we'll talk about it. And this is the really important part. I've just been watching this fascinating Beatles documentary on Disney Plus, created by Peter Jackson, of the Beatles in 1969 when they were practicing for their last ever concert. And I think it's like 9 hours of watching the Beatles work, and you're able to watch them write some of their most famous songs from the end of their career. I find it fascinating to watch that creative process. And they're writing down the words as they go on pieces of paper, and some people are notating the chords and so forth. It's the same thing we're doing in the blending room. And then they'll try out a song together, and then John will stop and say, well, no, let's do it this way. And Paul will say, no, let's do that. It's the same thing we're doing in our blending room. You know, we'll taste a prototype sample, and James and I will then talk about it. Well, no, you know, this didn't happen. I expected it this way, and that didn't really work. What if we used this product, this distillery instead of that distillery? Then we'll make another prototype, another recipe. And a week later or so, we'll come back and taste it, and we'll talk about it. And we will go through these recipe iterations for months. So we were talking about Flaming Heart earlier, the 7th edition. We started the recipe, the blending of that, the iterations, the creative process, in December of 2020. And it took us almost 20 different iterations, which we tasted over a course of months. We finished it up in May of the following year. Sorry, December 2021. We finished it in May of 2022 through almost 20 different recipe iterations until we got to the one that we thought that we loved. And that is the same thing that Paul and John and Ringo and George were doing in 1969 when they were writing their final songs together. It's a creative process.
It's like making an album, but on a different level. But so blending is really an art. It is a creative process. It's not like the easy part is just distilling, more or less. And don't get me wrong, because these distillers, these mashmen, these master distillers, these guys know what they're doing. And if they get it wrong, we'll taste it. But for the future and what we make now, because you make whiskey, well, when they distill whiskey, it is for the future. So you have to have a clear mind what's going to be the world in 5 or 10 years. You're making a whiskey when you're blending it. It's for the near future, but also you're creating whiskeys. You're laying down whiskeys already. You're buying whiskeys from distilleries with an insight. How does the influence of the world changes your mind, flavors, aromas? When I look back, when I was born, yes, guys, I'm that old, in the 1970s. My parents were on the different, going on a holiday on an airplane, that wasn't common. That was something really, really special. Nowadays, we've got social media, we got Instagram, we got Facebook, we fly all over the world. Food inspiration, the news that comes to us daily, that shapes our world, that shapes our lives. Does that have any influence on how you look at making whiskey, or maybe in the future?
Absolutely. Yeah, we are the influences on us as whiskey makers, and the inspiration for new ideas, new whiskeys, come from all over. They come from all over. I'll give you an example. Orchard House. You know, Orchard House is what we call a spirit forward whiskey. When I started Compass Box in 2000, the early 2000s, I was really into using high quality wood and very active wood. And Spice Tree is a great example of that, created in around 2003 with, you know, heavily toasted French oak. And I love that style to this day. What's changed, however, is I'm also interested in more spirit-forward styles now that are more about the spirit and less about the wood than I used to be 20 years ago. And that has definitely come from my interest in wine. I'm a wine geek, and I always have been. And, you know, I wanted to be a winemaker before I discovered Scotch whiskey. And what's been going on in the world of wine over the last 10 to 15 years is a similar thing. People are more and more on the leading edge of the world of wine. People are more interested in wines that have perhaps not aged in oak at all. Whereas 25 years ago, it was like, what percentage of new oak, you know, was used to make this wine. Now we're interested in just tasting the inherent fruit of the vineyard in that place. And that has definitely been an influence on my whiskey making. Orchard House being a great example.
And that's probably the same in whiskey. I look at it as whiskey, and I try to evolve myself and always be having an open mind and making new adventures and stories. But also, I guess when I talk to people that have been drinking whiskey for a long, long time, I also get the urge of getting back to your comfort zone when you grew up. It's like the world that shaped the man that I'm now is between when I was 25 and 45, I guess. That was when so many things changed, my careers, the children, the biggest part of my life. Now I'm in a comfort zone. I'm not looking for those big adventures. I'm still looking for adventures, but they don't have to be so adventurous.
Yeah.
And maybe that's the reason why people go to, but in the past it was always a lot better. But I think maybe that is the way when you grew up, that was the thing that was the big point in your life. That was the thing that made you love the world. So people are a little bit scared of new things. Don't you think so?
Some people are. Some people have a voracious appetite for new, constantly new things. So I think it depends on the person. I think when it comes to the world of Scotch whiskey, you've got a good point there. People expect Scotch whiskey to look a certain way, to be labeled in a certain way, to have an age statement on it, all that stuff. Look for the category. Is it a single malt or not? And that's because, in part, that's because Scotch whiskey has for a long time used these ideas and conveyed themselves, their products in this way. Doesn't mean it has to be this way. And that's why I started Compass Box. Coming from the world of wine 20 plus years ago and coming into Scotch whiskey and into Scotland, realizing, you know, wow, you know, back then the sales were, they were declining in total Scotch. And I was worried and thinking, what can we do differently? And took great inspiration from the world of wine to do things in a more personal way. The way things have always been done, that's what people would say. We've always done it this way, so we should carry on. Well, yeah, you can carry on until you die, until the whole category just falls away and dies. Or
like Dutch Geneva almost did, well, and cognac, okay, in the past.
Yeah. Or you can decide, you know what? There are different ways we can do things. And if you're trying to do it for the right reasons, if you're sincere because you fundamentally love the product, love the place it comes from, if you're committed to try to make something of quality, this isn't a novelty thing, then yeah, we should all be constantly innovating to create, to make what we're, our product, in this case, Scotch whiskey, stronger and more relevant to future generations.
Your approach to blending, when you started the company back in 2000 and your approach to blending now, any difference?
I think the main difference would be we are more comfortable using more components than we did in the past. So one of the things that I think was that hurt the image of blended Scotch whiskey was when the marketers decades ago started talking about, we use 30 or 40 or more different whiskeys in our recipe, and it's a closely guarded secret. And that's all marketing, you know, closely guarded secret, as if someone's going to like try to replicate it and rip them off. Of course not. And the whole idea of 30 or 40, well, when you start blending 30 or 40 things, it's kind of like if you went to the store and bought 30 or 40 different kinds of paint and blended them all together, what would you end up with? Not much. Something, you know, gray or I don't know. But, you know, so what the reason it was 30 or 40 was because they needed to draw on so many different distilleries because Scotch was booming in the 50s and 60s and 70s, and they needed to draw on all these distilleries to have enough whiskey to bottle as, for their blends. It's not because that was really a quality initiative. We started out blending just three or four components, sometimes just two. Today, we'll blend up to six, seven, eight, sometimes a few more in a limited edition. And every time we're doing that, we're creating layers. We're creating layers. You know, versus a blend of three or four or five or six different whiskeys from different distilleries versus a single cask from one distillery is you've just got more layers. And that helps you create something special. And if you're good at it and you can create something with balance that calls you back to the glass, that's what balance in wine or whiskey is, calling you back to the glass because everything's in such great equilibrium. Now you're doing something. So that's what's changed. We're willing to use more ingredients now to create more layers. Although you'll never see a Compass Box whiskey as long as I'm alive that's got 30 or 40 different components in it, because that just creates beige. Boring beige.
Boring beige. Beige can be a beautiful color, though.
Okay, right. Well, you see my point.
Yeah. I think I can get your point. But it's also very difficult to get four or five components, but also maybe 40 components just right and not make it boring. And that's the magic of blending.
Well, there is. It's nice of you to call it magic. There is a lot of intuition in blending when you're doing it the way we do and you're doing it professionally. It's not like a chemistry equation, you know, this plus one part of this plus two parts of that equals X. It doesn't work that way. So there's a lot of intuition, and you do have to have a sensibility for trying to create compelling whiskies. When by compelling, I mean that thing that calls you back to the glass. It's got compelling character. It's got balance. We are fanatical, I think is the right word, when it comes to what we're trying to produce. We're not just throwing stuff together and saying, that's okay. Let's sell it. That's not our game. When we put things together, we have to stand back from the glass and go, wow, that's fabulous. Let's do that.
And how do you see the future of whiskey? Will there be a more important kind of approach to whiskey, spirit-driven, not so much wood-driven? Maybe even take it back to the beginning of the whiskey, because wood-driven whiskies and maturing whiskies on oak casks or even on wood casks like they do in Ireland and the US, of course, That wasn't what whiskey was about. It was just transporting whiskey from A to B in a wooden container because that's all you had. And whiskey is nothing to do when the distilleries, what distilleries were about when they produced in the first 10, 15 years when they opened up in, 1790, 1800s, 1810s. That was just get it out there, drink it straight away.
So where do I think things are going?
Yes.
Yeah. I do think that spirit-driven styles are becoming more interesting to more people. I don't think that's going to stop. I believe that the understanding and appreciation of blending, I know it's building. We see it every year more and more. I've been doing this for two decades now. It's slowly becoming better understood and more appreciated, especially when people realize that, you know, even with their favorite single malt bottling, you know, unless we're talking about a single cask, and there are, you know, that's a minority of what's bottled, your favorite single malt bottling, there's going to be a blender, someone responsible for blending the different casks, maybe different cask types, it might be a 12-year-old whiskey, but it might have some 14 in it or six. There's a blender behind every great bottling of single malt whiskey. And when people realize that, then it opens their eyes to what you can do when you're blending, you know, across different distilleries. It's my point earlier about creating layers and then creating balance, and now you're creating something that no single distillery can create.
So even a master blender creates a whiskey from a single malt using those layers which from the cask he's got available?
Yeah, even in single malt distilleries, it's variations on a theme. If they only distill one type of spirit in that single malt distillery, then you know that 12 or 14 year old expression is in all likelihood going to be a blend of slightly different casks, maybe some refill hogsheads, maybe some first fill American oak, maybe a little bit of sherry in the cask, and sometimes different ages. You know, the youngest has to be 12 or 14, but they might include some older stuff. So there's a blender behind. You know, when I first worked with Johnny Walker years ago, you know, the woman I learned so much from, Maureen Robinson, and then the gentleman Jim Beveridge, I learned so much about blending from. But not just about blending, making blends, Johnny Walker. They were also the same people responsible for, you know, blending the different single malt expressions, the ones that they bottled year after year. So when you understand that blending is part and parcel to how we make great products, even in wine, a single vineyard wine is not always a blend of every single barrel from that vineyard. They're blending the good ones from this section and that section, and they're declassifying the rest. When people understand that, and then it opens up a whole new world of appreciation in Scotch whiskey for what blenders can do when you're blending across different distilleries.
So you're not magicians. You're
it is art. It is
an art.
It is an art. I do fundamentally believe it is a creative, artistic process when you do it the way we do it.
Yeah, but everybody, every artist starts somewhere. So if people want to do some make be artist at home.
Absolutely.
Do you think open up your closet, look what you got, and experiment with
some
things?
Absolutely. I like wine so much. I've loved it for so much, so long. I buy grapes and I make wine in my garden now, right? If people love whiskey, yeah, they should absolutely, you know, if you want to have fun with it and understand how you can create flavors and styles, absolutely blend at home. That's how I got started when I fell in love with Scotch whiskey. I had these silly large collection of whiskeys in my apartment back in my New York days, and I just started creating my own blends. And then I got moved to the UK and started learning from the professionals, the experts. Anybody could do it, really. It's just about developing intuition. If you're willing to make up a recipe for dinner tonight, then you've got everything it takes to try to create a blend of whiskeys of your own.
And don't be afraid to make flaws or get it wrong, because somehow you make a new story, you make up a new recipe, and maybe you're the next magician.
And you develop intuition from doing it, trying it again, trying it again, and trying it again.
And maybe understand whiskey better?
Absolutely.
So blends and single malts have one thing in common. You have to pick the right quality, the right aromas, the right flavors, and put them in together in a very, very balanced way and get the most beautiful things out there. So that's what it's about. Blending is an art. And blending is not only about blends, it's about single malts, it's about whiskey altogether, but it's about having fun and enjoying life.
It is, at the end of the day.
Let's conclude with that and have a sip of one of those beautiful blends, John.
Sounds good.
Thank you very
Thanks,
much
Dennis.
For this. Bye-bye.
Nou, zie je wel, hè? Zit je mij een klein beetje, afzeiken is een groot woord, maar een beetje te pesten met mijn blending gedrag.
Ja.
En John Glazer zegt eigenlijk altijd, probeer het nou maar gewoon. En natuurlijk, ik ben geen Picasso, ik ben geen Beatles, ik ben geen Stones. Ik ben maar gewoon Jan van de Hoek.
Nou ja, ik vond het ook wel heel prachtig wat hij bovenop die muur in die blending room heeft staan. De quote van Pablo Picasso, it begins with an idea and then it becomes something else. Ja, en je zei het al, ik wil toch even weten van jou, Lou Reed. Want ook John die refereerde al naar het maken van een muziekstuk. Het is, het is het componeren van een muziekstuk. Het is een instrument opnemen, het is erover praten, het is erover nadenken, het is weer terughalen.
Ja.
En dan gaan we weer. Maar waarom Lou Reed?
Lou Reed zat ooit in de Velvet Underground. Hebben mijns inziens een van de beste platen ooit gemaakt. Maar die is heel weinig verkocht. Alleen iedereen die hem kocht, die begon een band. Hè, dus heel invloedrijk. En daarna ook geen enkele concessie gedaan. Af en toe een hitje, maar dan meer per ongeluk dan expres. altijd zijn eigen koers gevaren en daarmee inspiratie geweest voor velen. Zonder, ja. zonder Lou Reed geen REM. Zonder, ja. Zonder Lou Reed een heleboel andere bands.
Wauw, ja, oké, vind ik een hele mooie. Ja, en dat is dan wel de John Glazer ook. Met zijn prachtige ja. zaken. Hey, als we, dan ja, John, we hebben het over John Glazer, we hebben het over prachtige blends gehad. En we gaan het in de toekomst zeker nog meer over ja. andere blends hebben.
Ja, want waar we nu allemaal kunnen we niet toe komen, Dennis, is nou ja, de John Glazer zelf heeft natuurlijk fantastische dingen. De Glasgow Band, de Hedonism.
Ja.
Dit vind ik ook een hele mooie serie. The Lost Distilleries. Oh, zij ja. proberen nu zeg maar smaken van vroeger, die we alleen nog maar kennen uit beschrijvingen, te recreëren door middel van whiskies van nu. Nou, dan moet je blenden. En dat levert ook af en toe hele gave dingen uit.
Ja,
op. Ja, er zijn zoveel Chivas. Daar wil ik met jou ook nog eens een keer bij stilstaan.
Chivas Regal. Ja, ja zeker wel. Is dat een blend?
Ja, zeker. En in onze jeugd, hè, ik herinner mij nog die reclames. Ik herinner me veel te veel reclames. Maar dan was er zo'n reclame en dan ging de deur open bij iemand die duidelijk een feestje had. En dan werd er zo'n hand naar voren gestoken en dan zei hij, Chivas Regal?
Ah, leuk. Ja, zeker. Hey, maar John Glazer heeft prachtige dingen gemaakt. Die Glasgow blend. Ik vind het een van de mooiste blends die hij heeft. Maar een van zijn nieuwere expressies, dat sprak mij wel aan. En daar heeft hij ook even naar gerefereerd. De Orchard. Weet je, die appeltjes, die geur. Het heeft hem 12 maanden geduurd voordat hij die uiteindelijk had. Voordat hij die uiteindelijk samengesteld had. Wat het nu in een fles is.
Ja.
Is toch briljant?
Ja, zeker. En aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant ook niet verrassend. Ik bedoel, jij en ik houden ook van koken. Ik heb ook zeker 12 keer een Zabayone gemaakt voordat hij de eerste keer echt was zoals ik hem wilde.
Ja. Nou ja, dan heb ik je misschien in het begin van de uitzending een klein beetje afgezeken, maar 12 maanden wat John erover doet. Je doet het 12 keer om een Sabayone te maken en je flikkert net even 3-4 whiskies bij elkaar. Zei, ik ben aan het blenden.
Je moet altijd beginnen bij het begin.
Maar ik denk dat het goed is dat wij niet zo denigrerend kunnen doen over blends. Want het is een art. Het is echt wel even andere koek.
Het is absoluut een kunst. Ik snap hem niet. Maar Dennis, om af te sluiten, wat ik net bij elkaar heb gegooid in het glas. Ik vind het eigenlijk best wel lekker.
Nou ja,
tot de volgende keer.
Proost.
Dag.
Dit was Drop or Dram. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast. Of kijk op onze website www.dropordram.nl. Tot de volgende keer.